Wij doen de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 115, vers 9. In het stille graf zingt niemands Heere lof, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Psalm 115, vers 9. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u in 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. In het Oude Testament, het tweede boek Koningen, hoofdstuk 6, vanaf vers 8 tot en met vers 23. Dat is een geschiedenis uit het leven van de profeet Elisa. De Syriërs worden met blindheid geslagen. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagden zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man God zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart van de koning van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep zijn knecht en zei tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zei: nee, meneer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zei: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem laten halen. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit, en ziet, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zei zijn jongen tot hem: ach, meneer, hoe zullen wij doen? En hij zei: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van die jongen, dat hij zag, en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zei: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zei Elisa tot hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet, volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze, dat ze zien. En de Heere opende hun ogen, dat ze zagen. En ziet, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zei tot Elisa, als hij hen zag: zal ik hen slaan, zal ik hen slaan, mijn vader? Maar Elisa zei: gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land van Israël. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond verder gaan met de overdenking van de catechismus. En wij zijn toegekomen aan zondag 40, vraag en antwoord 107. Het gaat over het zesde gebod, vraag en antwoord 107. Gij zult niet doden. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, dat is niet genoeg. Want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging. Dankzegging voor mevrouw Van Poelgeest, die vanmorgen weer voor het eerst sinds haar operatie in de kerk mocht zijn. En voorbeden voor Emma van den Berg, die aanstaande woensdag wordt opgenomen in de herberg. Meneer Koman en mevrouw van Egmond liggen nog in het Icasia ziekenhuis. En meneer de Fokkert verblijft nog in het Zuider ziekenhuis. Zullen we samen bidden om Gods aanwezigheid en zegen. Heren, het is voor de tweede maal dat wij mogen komen voor uw heilig aangezicht. Maak ons stil van binnen, Heren, dat de lofzang in stilheid tot u mag opklimmen, deze ogenblikken. Vanmorgen mochten we de dienst beginnen met te zingen: God is goed en God is groot. En die belijdenis gaat als een refrein telkens weer mee, echoot in onze ziel. Soms vallen we er van harte bij en met ons hart bovenop. Soms is dat wat moeilijker om dat na te zeggen, maar het is waar, Heren, u bent goed en u bent groot. Dat geldt voor ons persoonlijk leven, zeker als we uw goedheid mogen opmerken die hemelhoog is. We denken aan mevrouw Van Poelgeest, die na de open hernia operatie en na een periode van herstel en nog van herstel voor het eerst weer in de kerk mocht zijn vanmorgen. Ook bij de herbevestiging van haar man. Heren, dat is een zegen. Als je dan is het waar dat je dan met vreugde in het huis des Heren mag gaan. Omdat daar het hart ligt. En als ons hart over de streep is, dan volgt de rest vanzelf. Dan is het niet meer moeilijk. Dan is er geen opgave. Heren, dan gaan onze gedachten uit naar de dingen van u. Heren, wij willen u danken. Danken dat u ook gedachtig bent, niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook ons gemeenteleven. Heren, we verbazen ons en verwonderen ons daarover, dat dat geen verdienste is, niet omdat wij het zo goed doen, Wij kunnen bij u niet scoren, geen punten halen vanwege ons goed gedrag. Maar het is uw genade, Vader, dat u nog gedachtig bent, ook aan de Maranatenkerk. En heren, dan willen we u bidden, bidden ook om de vervulling met uw Heilige Geest, telkens weer opnieuw. Die Geest die ons leeg maakt van onszelf en vol maakt van de Heer Jezus, de liefste. Dat de Zoon van uw liefde ook onze geliefde zal worden. Onze Heiland, Heer en Koning. O grote God, mag onze kerk, deze gemeente, het is uw plek, Heer. Laat deze Maranatha-kerk een bruggenhoofd mogen zijn van uw koninkrijk. Een stukje terrein waar u heerst, waar u regeert. Dit is uw plek, u heerst hier. En wij mogen u dienen. Wij hebben het niet voor het zeggen. Wij maken de dienst niet uit, dat doet u. Leer ons uw stem te verstaan en uw bevelen ook op te volgen. Ook al gaat het soms door de onmogelijkheid heen, heren, maar omdat u het zegt, dat we dan gehoorzaam zullen zijn en onze netten zullen uitwerpen. Heren, wij willen voorbeden doen ook voor Emma van den Berg, die opgenomen wordt. Voor een periode van de rust. Voor een periode van bezinning en ook herstel. Gedenk haar en ook onze broeder Gerhard, het gezin. Heren, waakt u over hen en versterk hen. En mag deze periode ook meewerken om weer uitgerust terug te mogen keren. Heren, wilt u ook het lichaam gezond maken van Emma? Een moeilijke beslissing om als moeder ook de kinderen voor een periode te moeten loslaten. Maar heren, dan willen we u vragen, wilt u er zelf in voorzien? En wilt u zelf erin zijn? Dan is het goed, hoe het ook gaat. Heren, wij willen nu ook voorbeden doen voor anderen die in het ziekenhuis liggen. We denken ook, heren, aan, willen ook voorbeden doen voor onze koningin. Uw woord zegt het ook, dat wij allen die over ons gesteld zijn hebben te eerbiedigen en te respecteren en ook voor hen te bidden. Vandaag mag onze vorstin 72 jaar zijn geworden. En heren, we danken u dat u ons een wijze vorst hebt gegeven, een wijze vorstin. En wij bidden u ook, heren, over het klimmen van haar jaren. 72 jaar. Dat ook Psalm 72 meer en meer voor haar mag gaan spreken. De koningspsalm. Om als koningin te mogen buigen voor de potentaat der potentaten. Voor de koning der koningen. En de Heere der heren. Heren, herdenkt u ook haar in het koninklijke huis. Ook bij het klimmen van de jaren. Heren, wees ook met allen die over ons gesteld zijn, die ons regeren, ook als er binnenkort weer verkiezingen zullen zijn. Heren, gedenkt u dan ook aan ons land, geef wijsheid aan allen die als christen in de politiek werkzaam mogen zijn. Wat een moeilijke post en wat een belangrijke taak. Heren, sterk ze door uw geest, om pal te staan voor uw woord, voor uw waarheid, voor uw getuigenis. Geef ze woorden van wijsheid en woorden van inzicht. Heere, zo willen we u bidden ook voor uw oude volk Israël. Afgelopen week is de Shoah weer herdacht. Dat er zoveel honderdduizenden, zelfs miljoenen, ook kinderen, zijn omgebracht in de Holocaust. En nog steeds gaat dat door, niet alleen in Israël, maar ook in andere volkeren, landen, stammen, genocide. Heere, dan zien we uit naar uw wederkomst, o vrede vorst. Dat het dan zal ophouden als u komt, dan wordt het heil. Als u komt, dan wordt het heil volmaakt. Als u komt, Heere Jezus, dan komt de aarde, komt de vrede weer terug. En dan komt de vreze van uw naam over de wereld. Wat zal dat zijn? De schepping verlangt ernaar. Eens zal het oog van de volken zich richten naar de horizon. En dat niet te vergeefs. De koning komt. Heren, wij willen u bidden. Maak ons bereid. En geef dat we ook mogen getuigen van de hoop die in ons is. Dat we er ons niet voor zullen schamen van wie we zijn en wie we mogen dienen. Heren, mag zo het christendom zijn. Niet een suikergoed. maar een vuur en een zout, zoals u het bedoeld hebt. Niet iets zoets, maar iets wat doordringt en wat doorgaat als een vuurvlam en als bederfwerend zout. Heren, wij willen u bidden, maak ons vanavond ook weer vol van u, opdat we de week weer in kunnen, weer door kunnen en dat we ons lichtje mogen laten schijnen. Geef, Heren, de woorden te spreken die u wil dat er gesproken worden. Raak mij aan met de kool van uw altaar. Geef ons geopende harten om het onderwijs te mogen indrinken. En wees ook met de rouwdragenden in het bijzonder. Afgelopen week hebben we weer bij het graf gestaan. En dan is er niet alleen iemand overleden, maar dan is er ook een achterblijver. En achtergebleven familieleden met rouw en smart en verdriet en gemis. Een leegte. Heren, laat uw woord ook hierin troost mogen geven. En laten we ook als gemeente oog en hart mogen hebben voor hen die eenzaam zijn en die treuren. Dat we ook door onze aandacht ook een stukje troost mogen brengen van uwentwege. Heren, gedenkt u zo het werk wat mag gebeuren, ook in het evangelisatiewerk. Ook in Katendrecht, ook vanmiddag als daar een kapeldienst wordt gehouden. Heren, laat uw woord ook daar mogen heersen en regeren. En trekt u nog ons tot uzelf, opdat wij u mogen nalopen tot de verheerlijking van uw naam uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 31, vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, vers 12. In uw hand zijn mijne tijden, en vers 14. Beschaam, verschrik de goddelozen. Psalm 31, vers 11, 12 en 14. Gemeente, we gaan vanavond nadenken over vraag en antwoord 107. En ik zet boven de preek mijns broeders hoeder. We gaan letten op de rijkwijden van het zesde gebod. De positieve strekking van het zesde gebod. Gij zult niet doden, maar wat mag je dan wel doen? En dan worden er vier werkwoorden genoemd in antwoord 107. Dat is liefhebben. God verbiedt de nijd, haat, toorn en gebied. Ten eerste dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Ten tweede bewijzen en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Ten derde afkeren, dat we zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ten vierde goed doen en ook onze vijanden goed doen. En we gaan op die vier werkwoorden letten. Ik zet dus boven de preek mijns broeders hoeder. En we letten op de rijkwijde van het zesde gebod. In vier punten. Vier werkwoorden. Liefhebben, bewijzen, afkeren en goed doen. Gemeente, we zijn bezig met een drieluik over het gebod gij zult niet doden. Zondag 40 gaat erover, 105, 106 en vraag en antwoord 107. De voorgaande keren hebben we stilgestaan bij vraag en antwoord 105, de eis van het gebod. Wat betekent dat nou eigenlijk? Vorige week hebben we stilgestaan bij vraag en antwoord 106, dat is de diepte van het gebod. Niet alleen dat je met je hand iemand doodslaat, maar dat heeft ook met je gebaren, met je houding, met je hart te maken. En nu vanavond de rijkwijde van het gebod. Vorige keer zijn we geëindigd met schuld. Een dieptepeiling hebben we toen gedaan. En wie kan dan zijn vinger opsteken en zeggen, ik heb nooit het zesde gebod overtreden. Het gaat zo ver, het gaat zo diep. Het heeft te maken met je houding, met je hart. Als je mensen al niet mag, als je mensen in je hart al veroordeelt, dan sta je al schuldig, dan ben ik al schuldig. Als ik ga voelen wat eisen Gods heiligheid ons te zeggen hebben, dan moet ik het hoofd buigen. Dan heb ik ook het zesde gebod overtreden. En daarom heb ik het kruis nodig, waar de Heere Jezus stierf om overtreders te redden. De wet brengt mij bij het evangelie. De overtreding van de grenspaal van de wet brengt mij in de nood van mijn leven en de schuld van mijn ziel bij de kruispaal op Golgotha. En gemeente, dat evangelie, die genade, heeft God al in het Oude Testament laten afbeelden. Kinderen, ik denk dat jullie op school wel eens gehoord hebben en uitgelegd hebben gekregen die prachtige genadige voorziening van de vrijsteden. Een mooi beeld van Gods genade voor overtreders van de wet. En met name overtreders van het zesde gebod. Zes vrijsteden, vluchtsteden. Drie aan de ene kant van de Jordaan en drie aan de andere kant van het Jordaan, van de Jordaan. Netjes in het noorden, in het midden en in het zuiden van het land. Verdeeld over het hele land. En als je dan per ongeluk iemand had doodgeslagen, niet expres, niet met opzet, maar het gebeurde zomaar omdat je bijvoorbeeld aan het houthakken was. En de steel, de bijl die vloog van de steel en die raakte een ander en ja, hij werd dodelijk getroffen. En dan stoor je daarbij iemand die stierf door jouw schuld, maar je had het niet echt gemeend en niet expres gedaan. En dan mocht de familie van de overledene, dat was de bloedwreker, en die mocht dan jou doden. Omdat jij bloed vergoten had, mocht hij jouw bloed vergieten. En dan had de Heere een vluchtmiddel gegeven. Dat is als je nou heel hard rent naar een van die zes vrijsteden en je was over de drempel van die stad, dan was je voorlopig veilig. Dus wat deed je? Zodra je per ongeluk iemand had gedood, dan ging je rennen om je levenswil. Haast u om uw levenswil. Alsof je leven ervan afhing. En dat hing er ook vanaf. Eén ding telde maar. Ik moet in die vrijstad komen.
Niet die vrijstad in de verte zien. Ik moet over de drempel, door de poort. Dan ben ik veilig. Niet zien, maar erin zijn. En zo is er geen veroordeling, geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je in hem bent, dan ben je veilig. En dan was je in die stad en dan zeiden de oudsten: ho, 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 we gaan eerst even de zaak uitzoeken. Dan vond er een gerichtshandeling plaats, onderzoek. En dan moest je vertellen wat er gebeurd was. En dat was geen mooi verhaal. Dat was geen mooi verhaal. Eerlijk vertellen hoe het gegaan was. En dan zouden de oudsten, de rechters, de poort, die zouden dan op een gegeven moment gaan beoordelen. Is het nou opzet? Of is het nou echt per ongeluk geweest? Wat een mooi beeld. Een beeld van wat er gebeurt als je als zondaar ontdekt wordt aan je schuld. Aan je schuld voor God. De Heer Jezus is de vrijstad, de open poort. En God had er in het Oude Testament alles aan gedaan dat de wegen naar die vrijstad, die waren vrij. Daar mochten geen blokken op liggen, geen rommel, geen bomen. Dat waren vrij gebaande wegen. Er mochten geen struikelblokken in de weg liggen voor de vluchter naar de vrijstad. Hij mocht er zo snel mogelijk naartoe. En dat moest ook zo kort mogelijk zijn. Gebaande wegen. En er waren richtingaanwijzers. Stel je voor dat je aan het vluchten was. En ja, waar is nou die vrijstad? De dichtstbijzijnde vrijstad. Nou, daar waren de richtingaanwijzers. En die gaven aan Hebron, nog 6 kilometer. En dan wist je, oh, daarheen. Had de Heer ervoor gezorgd. Van een genadige voorziening. Stel je voor dat die bloedwreker nou jou eerder te pakken heeft dan dat jij in de vrijstad bent. Oh, wat erg. Wat een verschrikkelijke dood sterf je dan. Als de dood jou inhaalt voor je in Christus bent, dan ga je verloren. Dat is de ernst van de Bijbel. Maar als je dan in de vrijstad bent, dan ben je veilig. En als de hoge priester stierf, dan was je ook nog eens een keer vrij. Dan mocht je weer terug. Gemeente, daar zit een beeld in. Allereerst dit. Als je een kind van God geworden bent, als je in Christus bent, dan is er allereerst herkenning in die vrijstad. Hoort u dat? Er is herkenning. Als ik daar in het Oude Testament in zo'n stad ben, en ik ga een praatje maken met mijn buurman, dan zeg ik, hey, die heeft eigenlijk hetzelfde verhaal als ik. Wel iets anders, maar het komt overeen. Hij heeft ook een keer iemand per ongeluk. Er is herkenning in de vrijstad. Dat betekent dat als twee kinderen van God elkaar ontmoeten, hier op aarde, en dan mag hun weg verschillend zijn, en toch is er herkenning. Je kan nog zo verschillend zijn geleid. De een komt uit het noorden, de ander komt uit het zuiden. Maar er is herkenning bij de kinderen van God. Als er geen herkenning is, dan zit er bij een van tweeën wat mis. Er is ten tweede verwondering in de vrijstad. Wat een genade dat ik mag blijven leven, terwijl ik volgens het gebod de dood verdiend heb. Er is zo'n verwondering als je in Christus mag zijn en mag beseffen. Als het in je ziel mag zakken. En nou kan ik nooit meer vervloekt en verdoemd worden. Nou ben ik voor eeuwig beveiligd voor de dood. Door hem. Dan ga je ziel huppelen van zielenvreugd. Verwondering. En weet je wat er ook plaatsgevonden heeft, beste mensen? Dat is een gerichtshandeling. Dat is een gerichtshandeling. Ik bedoel dit. Er heeft voor God de rechter, er heeft een belijdenis plaatsgevonden. Daar is in mijn leven een punt gekomen dat ik geen mooi verhaal te vertellen had. En dat ik mijn levensverhaal eerlijk oprecht aan de Heere heb verteld. En toen het wonder, dat ik nou niet werd schuldig gekeurd, maar dat ik nou de vreemde vrijspraak ontving door Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Nou, dat is wat het Oude Testament zegt. Daar schittert, daar zie je de genade van God al schemeren, schitteren eigenlijk. De Heer Jezus stierf. Hij was de hij is niet alleen de vrijstad, maar ook de hoge priester. Hij stierf. En nou ben ik niet alleen veilig, maar nou ben ik ook vrij. Zing, o zing van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Droeg mijn schuld en ik was vrij.
Je mag weer terug naar je bezitting. Uit de vrijstad weer terug naar je boerderijtje. Omdat de priester stierf. Dat zit ook in het zesde gebod. De beroemde Gandhi heeft ooit eens gezegd: ik zou voor een zaak kunnen sterven, maar ik zou er nooit voor kunnen doden. Nou, Gandhi zei dat. En Jezus die deed dat. Hij heeft nooit voor een zaak gedood, maar hij is wel voor een zaak voor zondaars gestorven. Zelfopofferende liefde, die zijn leven gaf en zijn bloed gaf. En daarom, gemeente, is de boodschap van de Bijbel, de christelijke boodschap, dat is ten diepste een boodschap van liefde en vergeving. Dat is de boodschap. Wij zaaien geen haat vanaf de kansels. Wij schelden elkaar niet uit vanaf de kansels voor varkens of voor honden. Wij respecteren andere mensen. En wij waarderen andere mensen. Islamieten, boeddhisten, hindoeïsten, rooms-katholieken, joden. Een boodschap van vergeving en van liefde. Geen vergelding, geen verdelging, geen bommengordels om mensenmassa's te doden. Ik zou voor een zaak kunnen sterven, maar ik zou er niet voor kunnen doden. Dat is de boodschap.
Geen dood en verderf, geen duisternis, geen haat. Maar de boodschap is een boodschap van leven en van licht en van liefde. Dat is het.
Ik heb u pas geleden in de kerk op Zuid een aanbeveling gedaan van een boek wat ik pas gelezen heb. Van Anne van der Bijl. Anne van der Bijl over geheime gelovigen. Indrukwekkend en een aangrijpend boek. Het gaat over geheime gelovigen. Over in islamitische landen, over Jezus-moslims. En wat mij getroffen, Anne van der Bijl begint te zeggen van: islam betekent voor mij, dat is een afkorting, ISLAM, dat is voor mij een afkorting van I sincerely love all Muslims. Ik hou oprecht van alle moslims. Echt, ik hou van mijn medeschepselen. En dan zegt hij in dat boek, hè, dat is mijn startpunt. En nou zie ik dat in die landen, dat juist de boodschap van de liefde van de profeet Isa, Jezus, dat die opofferende liefde, dat dat nou zoekende mensen trekt. Trekt naar hem toe. Zoals een vlinder wordt getrokken naar een geurige bloem. Die liefde van de Heere Jezus, die treft harten, ook in die landen. En die trekt ze naar zich toe. Dat is het. In de Arabische cultuur is het zo, zegt hij in het boek. Als iemand je rechter, op je rechterwang slaat, dan mag je hem twee keer terugslaan. En als je dan zo'n zoekende ziel hebt, ook daar, en die leest van dat Jezus zegt: als je nou je rechterwang geslagen wordt, dan mag je ook je linker. Wat is dat? Dat is liefde. Een boodschap van liefde en vergeving. En daar gaat het volgens mij over ook in vraag en antwoord 107. Het is niet genoeg dat je niet doodt. Dat je een ander niet afmaakt. Dat is niet genoeg. De Heer Jezus stelt een positief gebod er tegenover. Niet alleen dat verboden wordt nijd, haat, toorn. Maar hij gebiedt ook dat we onze naasten zouden lief hebben als onszelf. Nou, dat is het eerste werkwoord, lief hebben. En dan moet u goed bedenken, gemeente. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Dat de Heer Jezus niet alleen zijn bloed geeft om mijn zonde ook tegen het zesde gebod te vergeven. Maar de Heer Jezus geeft ook zijn geest om mijn hart te vernieuwen. Zodat ik ook van binnenuit een ander ga lief krijgen.
Dat is geen wet van, oh ja, nou moet ik ook nog mijn naaste eens lief gaan hebben. Nou, dan ga ik maar eens aanstaan. Nee, zo niet. Niet van buitenaf, maar God geeft door zijn geest mij een nieuw hart. Een nieuwe natuur. Hij schrijft zijn wet in mijn hart, zodat ik van binnenuit andere gedachten ga krijgen. Andere houding, andere gebaren, andere woorden, andere daden, een andere gezindheid heb naar mijn naaste. Van binnenuit. De Heer Jezus heeft niet alleen wat voor mij gedaan. Dat kennen wij, hè. Als we denken aan de boodschap, dan denken we aan, ja, wat is nou de kern van de christelijke boodschap? Ja, dat is liefde en vergeving, dat ben ik met u eens, dominee. Want de Heer Jezus is aan het kruis voor mensen, voor zondaars gestorven. Ja, zeg ik dan, en verder? Nog wat, erachteraan? Ja. Nou ja, dat is het toch eigenlijk? De kern? Nee, niet helemaal. Niet alleen dat hij voor zondaars is gestorven. Maar je moet er in één zin achteraan zetten. Dat is niet vers 2, maar in één zin. Niet alleen dat hij voor mij is gestorven. Maar door zijn geest gaat hij ook in mij mijn hart veranderen. En hij gaat aan mij sleutelen, werken, me polijsten. Me maken aan het beeld van de Zoon gelijk. Met zijn bloed vergeeft hij voor mij. En met zijn geest vernieuwt hij mij, in mij, aan mij, zodat ik een ander mens word. Van binnen uit ga leven in het licht van zijn liefde. Dus gemeente, het is, als ik kijk naar antwoord 107, het is niet genoeg dat wij niet alleen de werken van het vlees niet voortbrengen. Nijd, haat, toorn. En de werken van het vlees, dat lijkt op het beeld van de Satan. Zo ben ik van nature. Nijd, haat, toorn. Maar positief dat ik ga dragen het beeld van Gods Zoon door genade. Dat ik een ander gaat liefhebben. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid. Dat is het beeld van de Heer Jezus. Dat is het beeld van de Zoon. Dat is het beeld van de onderdanen van Koning Jezus. Zoals hij dat schetst in de bergreden. De zaligsprekingen. De zachtmoedige, de barmhartige, die vredestichters. Het beeld van zijn onderdanen. Die onderdanen lijken op hun koning. In plaats van ik gericht, op God gericht en op de naaste gericht. In plaats van drift, geduld. In plaats van haat, liefde. In plaats van ruzie, vrede. In plaats van kwaadaardigheid, zachtmoedigheid. In plaats van een ander te kwetsen, dat ik een ander een schade ga afkeren. In plaats van broeder haat, mijns broeders hoeder. Nou, laten we dat eens proberen dichtbij te halen. Wat te concretiseren. Dat ik mijn naaste lief heb als mezelf. Dat gebied eren. Dat is praktijk van het christelijk leven bij zijn kinderen. Dat gaat praktijk worden, laat ik het zo zeggen. Dat is het tweede gebod wat de Heer Jezus zegt van het grote gebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Het leven van een christen is als een geodriehoek. Bovenaan staat God. God boven alles. En je naaste als jezelf. Dezelfde lijn. De Heer Jezus vervult dat concreet in de bergreden. Heel concreet. Hij zegt, de ouden, dat wil zeggen de oudvaders in die tijd, de Joden, die zeiden, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en uw vijand zult gehaten. En dan zegt Jezus, maar ik zeg u, niet alleen dat je, niet alleen dat je je naaste moet lief hebben. Niet alleen je vriendjes, niet alleen de vreemdelingen, maar zelfs je vijanden moet lief hebben. En dat je voor hen moet bidden die u vervolgen. Nou, dat gebeurt bij die geheime gelovigen in die gesloten landen. Bid voor hun bekering. Of de Heer hun ogen wil openen. We hebben het gelezen, 2 Koningen 6. Heer, open door hun ogen. Voor die grote profeet, priester en koning. Jezus de Messias. En dat je je hart voor ze open moet zetten. Niet alleen voor hun zonde, niet voor hun zonde, maar wel voor hun zielen. Je naaste liefhebber als jezelf. Weet je wat de Heer Jezus hier voor woord gebruikt, gemeen? Moet ik even uitleggen. Er zijn in het Grieks twee woorden voor liefhebben. Het ene woord is het woord voor natuurlijke liefde, Philadelphia, de broederliefde. Gewoon liefde die je hebt voor iemand die je aardig vindt. Natuurlijke liefde. Zoals je als ouders je kinderen lief hebt en zoals je je partner, zoals je je verkering, je verloofde lief hebt. Lief heb, een gevoel van zoals je gemeenteleden lief hebt. Dat je zegt van nou, dat vind ik fijne mensen. Ik voel saamhorigheid, ik voel genegenheid. En dat is de natuurlijke liefde. Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Maar de Heer Jezus gebruikt hier een ander woord. Agape, dat wil zeggen goddelijke liefde. Liefde die niet alleen maar lief doet tegen mensen die voor mij lief zijn. Niet alleen maar liefde tegen die mensen die voor mij aardig en sympathiek zijn, die het met mij eens zijn, maar goddelijke liefde gaat verder. Dat niet alleen voor hen die beminnenswaardig zijn, maar die heeft lief ongeacht wie de ander is. Die cijfert zichzelf weg en die offert zichzelf op. Dat is de agape. En daar gaat het over. En dat kunnen u en ik niet ophoesten. Dat kan alleen de Heilige Geest, dat kan alleen als je een nieuw hart krijgt. Dan gaat de Heere daaraan werken. Niet liefde uit het vlees, zo, maar liefde in de geest. En dat is ongeacht wie de ander is. De Heer Jezus zegt dat. Hij zegt in de bergreden, hij geeft een aantal voorbeelden. Hij zegt, als jullie lief hebben die jou lief hebben. Ja, wat heb je dan eigenlijk meer gepresteerd dan mensen die de geest niet hebben? Ongelovigen en onbekeerden en anders denken de mensen die niks met God hebben, die doen dat ook. Die hebben ook lief die hen lief hebben. Maar als je nou je vijanden lief hebt, dan lijk je op de Hemelse Vader. Inclusief die mensen in de gemeente die je opponenten zijn. Inclusief die mensen die negatieve kritiek geven. Inclusief die mensen die je eigenlijk helemaal niet mag. Als je die gaat lief krijgen, dan ga je lijken op je Vader in de hemel. Zo ga je je zijn beeld vertonen. In het Engels zeggen ze, godliness is godlikeness. Als je godvruchter wil zijn, dan ga je een beetje op God lijken. Wees ontfermend zoals uw Vader in de hemel ontfermend is. Die zijn zon doet opgaan over boze en goede. Die het laat regenen, niet alleen over de rechtvaardigen, maar zelfs over de onrechtvaardigen. Dan ga je een beetje zijn beeld vertonen. De Heer Jezus geeft een volgend voorbeeld. Hij zegt, als je nou alleen maar je broeders groet. Hij zegt, dat doen de zondaars ook. Als je nou alleen maar goeiemorgen zegt, en gedag zegt. En zegen toewenst aan hen. Ja, die je mag. Dat is niks bijzonders. Maar als je nou het goede gaat toewensen en zegen gaat toewensen, niet aan je geestverwanten, maar ook aan mensen in de gemeente die jou niet liggen, dan ga je een beetje op mij lijken. Dat is heel wat moeilijker, maar het is ook heel wat zegenrijker om te bidden, niet alleen voor je vriendjes en je family, maar ook voor mensen die waar je eigenlijk een blokje om voor zou lopen. Hebt u dat, gemeente? Hebt u dat? Hebt u dat ook wel eens? Stel je, ga dus even na zo en kijkt u eens even zo de kerk rond in uw gedachten. En kijk eens even in die vakken, zo in alle vakken. Kijkt u in de vakken. En is er nou iemand waarvan je denkt van ja, dat vind ik eigenlijk een eng verhuur. Ik zeg het een beetje netjes. Dat zegt u niet, maar u denkt het. Je komt hem tegen bij koffie drinken. Ik heb mijn gezin een praatje te maken. En je gaat hem met je rug naartoe staan. Je wil eigenlijk geen contact. Moet dat dan per se? Je hebt er allerlei excuses voor en zo. Zo werkt dat, hè? Zo werkt dat. Weet je, het gebeurt dat zonder dat je wat zegt. En dan kijk je al naar die ander, heeft die ander nog niks gezegd, hè? En dan heb je al zoiets van, hebba. Ja, en alles wat hij aan heeft, dat is stom. Nou, en weet je, dat werkt gewoon. Dat zijn psychologische processen. Dat werkt zo. Ook in de gemeente werkt dat zo. Echt. Ik sta geen onzin te verkondigen. Dat werkt als je 3 mensen op een rij hebt. De 1 mag je, gewoon puur qua klik. De anderen zeggen, nou, dat zegt me niet veel. En de derde zeggen van, nou, dat vind ik niet veel aan. En dan zet de Heer ons hier bij elkaar. We hebben elkaar niet uitgekozen binnen een gemeente. Binnen een geloofsgemeenschap. En dan geeft de Heer ons hier aan elkaar. Om ons te oefenen. Dit is een oefenterrein. En als je oefent, dan gaat er ook wel eens wat mis. Maar om ons te oefenen. Om elkaar te scherpen en te oefenen. In het leren lief krijgen. Dulden en dragen van elkaar. Dat die anti-houding, dat anders wordt. Kan ik niet. Nee, maar de Heilige Geest, als die liefde in je hart wordt, als je een nieuw hart krijgt, dan gaat de Heer daar in jouw leven aan werken. Dat bedoelt de Heer Jezus. Als je goed doet, zegt Hij, aan degene die jou goed doen. Ja, dat stel niks voor, dat doen ongelovigen ook. Tja. Dan hoef je een ander niet te bedanken. Ik doe wat goed voor jou. En jij doet dan wat terug voor mij. He, dat noemen we apenliefde. Ik krap op jouw rug. Maar dan moet jij op mijn rug krabben. Apenliefde. Dat heeft niks met agape te maken. Rauw bij wel met een A. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Nee, agape dat wil zeggen niet van gelijk oversteken. Maar jezelf wegcijferen. De minste willen zijn. De eerste willen zijn. Jezelf opofferen. De onderste weg willen gaan omdat Jezus die ging. Niet jezelf zoeken. Maar het goede voor een ander zoeken. Ook degene die jou geen goed doen. En die je zelfs kwaad doen. Of kwaadgezind zijn. Dan ben je een volwassen christen. Dan lijk je echt op je meester. Dan lijk je echt op je hemelse vader. De Heer Jezus geeft nog een 4e voorbeeld. Als je leent aan degene die jou iets. Als je leent in de hoop dat een ander. Dat je bij een ander ook kan lenen. Ja, dan steek je weer gelijk over. Hè? Als je iets aan een ander leent in de hoop dat je wat terug ontvangt. Ja. Het heeft niks met christelijk geloof te maken. Doen zondaars ook. Je verleent de ander een gunst. In de hoop dat die ander dan ook aan jou wat doet. Hè? Je staat op het punt te trouwen en zegt, nou, als jij nou voor mij gaat behangen, dan zal ik bij jou gaan tegelen. Leuke vrienden. Ja, maar dat stelt niks voor. Dat is gewoon gelijk oversteken. Dat heeft eigenlijk niks met die wegcijferende, zelfopofferende, goddelijke liefde te maken. Echte liefde die geeft zonder dat die verlangt iets terug te krijgen. En ik zei al, gemeente, dat begint binnen de gemeente. Dat begint in een huisgezin. In een huisgezin. Dat is heel moeilijk hoor. Als man en vrouw met elkaar, als partner, maar ook ouders naar kinderen. Mama, als mama vraagt, wil je wat voor bedoel? Ja, maar als u dan, hè, dat voorwaardelijke. Als u dat doet, dan doe ik dat. In een gezin. Dat is niet de liefde die de Heer van ons vraagt. Ook kinderen onderling. Tot op de millimeter soms precies, hè. Jij dat doet, dan doe ik dat. Ja, maar ik heb iets meer gedaan dan jij, dus jij mag ook. En dat wordt helemaal afgepast. Mensen, dat is het niet, hoor. Dat is het niet. Hier gaat het over liefhebben als jezelf en eigenlijk nog meer. Dat gebeurt als je een nieuw hart krijgt. Een gezin, een gemeente is een oefenterrein. De Heer Jezus geeft eigenlijk nog een hogere maatstaf. Hij zegt niet alleen als jezelf, maar de Heer Jezus ging verder. Hij zegt van, hieraan zult gij elkaar erkennen als je elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Ga verder. Heb elkaar lief, Johannes 13, heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. En hoe heeft de Heer Jezus dan mij lief gehad? Niet als zichzelf, maar met opoffering van zichzelf. Ten koste van zichzelf. Zo werkt het. En nou verwacht de Heer van zijn onderdanen dat ze zo elkaar lief hebben. Weet je, als dat gebeurt, dan verdwijnt de twist, dan verdwijnt de wrok en dan verschijnt de zegen. Dan verschijnt God zelf. Daar woont God zelf. Ja. En dat ziet ook de buitenwereld. Dat ziet... Weet je, ik ga nog wat vertellen. Die bergrede is toch wel erg diep. De Heer Jezus zegt in die bergrede allemaal over die liefde. De Heer Jezus zegt in die bergrede, als iemand je 1 mijl prest, ga 2 mijlen met hem. Wat betekent dat? Nooit begrepen, totdat. Dan moet u bedenken dat in die tijd, hè, de Joden waren bezet gebied door de Romeinen. En die Romeinen waren natuurlijk in de ogen van de Joden vijanden, bezetters, indringers. En dan was het bij de wet geregeld dat een Romein die kon van een Jood eisen naar de wet om 1 mijl zijn bepakking. Een Romeinse soldaat kon naar de wet van een Jood eisen dat hij 1 mijl zijn bepakking voor hem draagt. Nou, kunt u zich voorstellen dat het voor een Jood vernederend is. Hè? Dat een Romeinse soldaat zijn rollen pakken. Hé, joh, draag jij voor mij eens eventjes 1 mijl mijn uitrusting. Volle bepakking. Dat kon die eisen. Nou, zo'n Jood die deed dat dan. Ja, met frisse tegenzin. Maar stel je voor. De Heer Jezus zegt, gaat er 2 met hem. Stel je voor dat er dan een volgerin is van de Heer Jezus. En zo'n Romein die, hé, joh, draag eens even mijn bepakking. 1 mijl. En dat hij dat doet in die hete zon, die zware bepakking, die hete zon van het Midden-Oosten. En dan heeft hij die mijl gelopen en dan zegt zo'n Christusvolgeling, zeg Romeinse soldaat, zal ik nog 1 mijl lopen? En dan zegt zo'n man, hè? Wil je dat voor me doen? Maar waarom doe je dat voor me? Je bent eigenlijk de eerste vandaag, want de meesten doen me frisse tegenzin. En jij wil nog 1 extra mijl lopen. En dan krijg je de kans om van de liefde van Jezus te vertellen. Dat valt op. Dat is opofferende liefde. U zegt, ja dominee, dat kan ik helemaal niet. Ik ben Jezus niet. Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, we gelijk. Nee, we gelijk. Maar een christen is wel iemand die wenst te zijn als Jezus. Zo vriendelijk, zo nederig en zo goed. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Maar het is wel mijn gebed, o Heiland, wil me helpen door uw geest en maken zoals gij. Nogmaals hoor, ik heb het over volwassen, een gerijpte, een volgroeide christen. Daar heb ik het over. Een volwassen christen is een christen die lijkt op zijn meester. Juist in die liefde. En dat leer je niet in 1 dag. Dat leer je ook niet in 1 jaar. Dat noemen we nou geestelijke groei. Om steeds meer te groeien in de wegcijfering van jezelf. Je mezelf naar de achtergrond. En steeds meer de Heer en zijn belangen op de voorgrond. Dat leer je niet in 1 dag. Weet je waar ik dat leer? Als ik veel in mijn leven vertoef aan de kruisheuvel. En ik zie zijn vijandsliefde. Als ik dat zie. Als ik hoor hoe hij bad voor zijn moordenaren. Voor hem, voor hen die zijn beulen waren. In de felste pijn. Daar leer ik het, daar leer ik. Dan ben je een gerijpte christen. Ik ben Jezus niet, nee. Maar er staat wel ergens in de Bijbel, als je tot hem komt en als je een kind van God geworden bent, dan is de liefde van God door de Heilige Geest in je hart uitgestort. Dan gaat er een druppel uit die oceaan van Gods liefde, dan gaat er een druppel van die goddelijke liefde die gaat vallen in mijn hart. En als dat gebeurt, dan gaat die druppel van goddelijke liefde gloeien in mijn hart. En dan gaat een ander dat zien. En dan gaat een ander dat merken. Dan gaat het door me heen gloeien naar buiten toe. En dan word ik er zelf warm van. De bruid uit het Hooglied zegt, vurige, die liefde mensen, dat is als vurige kolen. En vele wateren kunnen die liefde niet blussen.
Tweede gedachte, dat is bewijzen. Er wordt een rijtje opgesomd. En dat ik jegens de ander geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Geduld, ze begint het mee. Het is tegenovergestelde van nijd en drift. Niet vergelden, maar verdragen, dat is geduld. De liefde is langmoedig, 1 Korinthe 13. Geduld als een uiting van die goddelijke liefde. De liefde is langmoedig, heeft veel groot uithoudingsvermogen, die liefde. En zeker als ik zie, een christen kan veel verdragen als ik mag zien dat Jezus van mij alles verdragen heeft. Geduld. Vrede wordt er hier genoemd. Vrede, ik ben geen ruziezoeker meer. Vroeger wel. Dan was het banden bovenop. Had ik mijn bekkie bij me. Maar als die druppel van liefde in je hart gaat vallen. Dat ruzieachtige, dat gaat eraf. Vrede. Stichter, dat. Ja, maar die ander die ik niet mag. Ik zeg niks meer. Koude oorlog. Er staakt het vuren. Dat bedoelt, dat is die liefde niet. Hou gewoon mijn mond, ik zeg niks. Ik zeg, morgen, dat is het dan. Vrede zoeken, liefde dat wil zeggen. Die zich uit in vrede. Dat is verder, dat gaat verder dan het staakt het vuren. Zachtmoedigheid. Dat vind ik ook zo'n mooie eigenschap, hè? Elk van Gods kinderen, beste mensen, die hebben iets van zachtmoedigheid gekregen, werkelijk waar. Het harde gaat eraf. Het harde is een bewijs van een steenhart. Maar God ga je zacht maken. God ga je zacht maken, werkelijk. Zijn jongens geweest, hè? Stoere kerels, stugge binken. En toen een druppel van die liefde ging vloeien in het hart. Toen zaten ze te huilen als een klein kind. Die genade maak je week, zacht. Die genade maak je gunnend. Ik gun een ander niet meer de hel, ik gun hem de hemel. Die genade maken, die maakt mild, gul, ook in het geven. Je gunt een ander de hemel. Dat is een teken van een vleesaard. Zacht. Zacht moeder. Ruwheid ga je dan leren beantwoorden met zachtheid. Een zachte antwoord keert de grimmigheid af. Heere, leer het me. Ik leer het niet in één dag. Ik ga nog, het is een oefenschool, zei ik u. Ik ga er nog wel eens helemaal de mist in. Helemaal. En dan moet de Heer me weer leren in zijn school. Dan gaan we nog eens een keer opnieuw, ga ik je testen. Dan mag ik nog eens een keer overdoen. En dan geeft de Heer weer een situatie waarin ik weer diezelfde les mag leren. En dan door zijn kracht, dan ga ik het wel leren. Zo wil de Heer ons maken tot volwassen, gerijpte, geoefende christenen. Die lijken op vader. Zachtmoedigheid. Dat leer je van de Heer Jezus, die zachtmoedig is en nederig van hart. Leren van mij, zeg je, leren van mij. Ja, dat leer je in jaar 1, en in jaar 2, in jaar 3, in jaar 4. Je leert het niet in één dag. Die lamsnatuur. Niet een wolf. Maar die lamsnatuur. Leer dat van mij, zegt Jezus. Ja. Leer dat van mij. Mozes heeft het geleerd. Tot aan zijn 40ste. Je weet het, hè. Driftkop. Hij ontplofte wel eens. Ja. Maar de Heer heeft hem geleerd in die woestijnreis. Door woestijnervaringen heen. De Heer heeft door woestijnervaringen heen hem geleerd. En uiteindelijk heeft hij de les mogen leren na vele, vele jaren. En dan zegt de Heer zelfs van hem, hij is de zachtmoedigste mens van de hele aarde. Daar is een proces aan vooraf gegaan. Die gezindheid die in Christus was. Zachtmoedigheid, Wilhelmus Abrakel, een oudvader.
Die zegt zachtmoedigheid, dat is, kan je vergelijken met een mol. Een mol, geen egel. Ik ben geen stekelvarken. Als iemand een beetje in mijn buurt komt, gaan al mijn stekels overeind staan. Nee, zachtmoedigheid is geen stekel. Zachtmoedigheid is een mol, zo zacht. Een mol. Dus christenen, dat zijn van die softies. Nee, dat niet. Als het gaat over de eer van God, dan zijn ze zo brullend als een leeuw. Als het gaat over zelfverloochening, dan zijn ze als het lam. Barmhartigheid. Ach, dat is ook mooi. Barmhartigheid. Je ziet dat volmaakt in de Heer Jezus. Hè? De barmhartige Samaritaan. Dat was hij. De kern van het woord barmhartigheid. De kern van het woord barmhartigheid is het woord hart. Hart. Een vleeshart. Een bewogen hart. Geen wraak. Barmhartigheid. Zoals de Samaritaan dat deed. Misericordia. Dat veronderstelt misère. Die man lag daar half dood aan de kant van de weg. Dat was zijn misère, zijn ellende. En dan komt daar die barmhartige Samaritaan. Die man vol misericordia. En dan gaat hij er niet als een koele kikker. We hebben het over een mol gehad en een stekelvaar. Al de koele kikker aan voorbij. Nee, hij gaat er niet als een ijskoude priester en leviet langs heen. Maar hij komt, die Samar, hij ziet het, hij wordt bewogen. Stapt van zijn ezeltje af, buigt diep. En giet olie in zijn wonden en wijn. Verzorgt hem, dat is barmhartigheid. Erbarmen. Zo is de Heer Jezus gekomen van de hoge hemel naar onze ellende. Barmhartigheid. Zalig de barmhartigen, dan lijk je op het beeld van je meester. Alle vriendelijkheid staat er, alle vriendelijkheid. Vriendelijkheid heeft te maken met gelaat en met daad en met praat. Een vriendelijk gezicht, zegt de spreukendichter, dat is al zo'n weldaad. Heb je dat ook? Hè? U gaat naar C1000, of u gaat naar Albert Heijn, of u gaat naar Bas van der Heijden, of u gaat naar de Aldi, of u gaat naar de Lidl. En je wordt vriendelijk geholpen. Ja, jongen. Valt tegenwoordig gewoon op. Zal ik even kijken, meneer? Ik ga het maar even voor u pakken. Dat is iets anders dan van, nou, daar en daar staat er ergens. Een vriendelijke helpster. Dat is. Dat valt op. Daar win je klanten mee. Trouwens ook kerkgangers. Geloof vast en zeker. Zo praktisch, hè, gemeente. Zo praktisch. Daar win je gewoon mensen mee. Het komt hier regelmatig voor. U weet dat, net zo goed als ik, dat er hier nog wel eens wat mensen zomaar aankomen waaien. Dat is het heerlijke van de stadsgemeente. Dat ze zomaar eens een keer komen en dan... En er zijn gelukkig een heel aantal mensen die daar een beetje alert op zijn. En die maken dan een praatje. Goedemorgen, bent u hier voor het eerst? En bent u een topdroppie? Dat helpt. Zorg altijd dat je een rolletje bij je hebt. Dat helpt. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat er iemand hier was. En op een gegeven moment kwam die bij mij in aanraking en zei van... Hebben we wel eens iemand een praatje met je gemaakt? Nou, ik zit al een half jaar in de kerk, maar nog nooit heeft er iemand me aangesproken. Kijk, dat mag eigenlijk niet. Dat mag niet mogen. Vriendelijkheid, daar, sfeer, klimaat. Dat is bepalend voor de eerste indruk die mensen hebben van onze kerk. Vriendelijkheid, moet je dat een beetje gaan maken of zo? Nee. Vriendelijkheid, dat leer je... Als je de Heere God in zijn ogen hebt gekeken. Als je ooit eens een keer in je leven in die vriendelijke ogen van God hebt gekeken. Dan smelt er wat. Dan gaat het stuurse en het zure, dat gaat weg. Dan hoef je helemaal niet gemaakt of geveinsd te doen. Wees vooral jezelf. En lijk op je meester. Derde gedachte.
Alle schade van zoveel mogelijk afkeren. Nou, daar ben ik voor de rest kort over. Alle schade zoveel als mogelijk is afkeren. Alles wat een ander, een vreemde, een vriend, een vreemde, ook een vijand kan benadelen om dat te voorkomen. Liefde die denkt geen kwaad, doet ook geen kwaad. Die goddelijke liefde, die agape. Dat zien we bij de Heer Jezus volmaakt. Hè? Toen Petrus in Gethsemane het oor van Malchus afsloeg. Dan gaat de Heer Jezus naar een van die hen gevangen wil nemen. Onder andere Malchus. Die gaat hij er naartoe en dan geneest hij dat oor. De schade zoveel mogelijk afkeren. Voor zover dat in uw vermogen is. Verblijd u er niet over als uw vijand valt. Terwijl het in mijn hart is om te zeggen, haha, net goed. Verblijf je, weet je wat er in het Oude Testament al staat? Hè? Want die God is natuurlijk altijd liefde geweest. Dat zie je ook in het Oude Testament. In het Oude Testament zegt de Heer al tegen zijn verlost volk. Zegt hij dit, in Exodus staat het. Als je nou een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van je vijand tegenkomt. Het rund of die ezel van je vijand, die is weggelopen en die komt toevallig langs jouw boerderijtje. Dan moet je niet tegen die ezel zeggen, je gaat de goede kant op, loop er maar een stukje door. Nee, dan pak je die ezel beet, of die ezel in, en dan breng je hem netjes terug bij je vijand. Ja, kijk wel uit. Wat zegt de Heer? En als je nou je ezeltje van je vijand onder de last ziet bezwijken, veel te zwaar bepakt. Dan zeg je niet, nou, zoek het maar uit met die ezel. Maar dan ga je er naartoe en dan help je dat ezeltje. En dan help je ook je vijand eventjes weer. Dat alles weer op de rails komt. Op pootjes komt bedoel ik. Ja. Nou. Ziet u dat die liefde. Die liefde. Dat die ook al in het Oude Testament aan het verloste volk van God wordt voorgehouden. En het laatste gedachte is, en dat ook onze vijanden goed doen. Dan ga je lijken nogmaals op je hemelse vader, ben je zijn volwassen kind. Zoals God dat doet, die het laat regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, nog steeds. En die zijn zon doet schijnen over goede, maar ook over het akkertje van een goddeloze en een boze, een ongelovige. Dat hebben we gelezen in, ook al in het Oude Testament, bij Elisa. Als je vijand nou hongert, geef hem te eten. Je ziet dat, dat hebben we gelezen bij Elisa. Hè? De Syriërs die zoeken hem. Dan bidt die Heere, slaat ze toch met blindheid. En dan worden ze met blindheid geslagen en dan worden ze in Samaria gebracht. En dan zegt Elisa, Heere, open de ogen van de vijanden. En dan openen ze hun ogen en dan zien ze, oh, we zitten in de val. We zitten hier in de stad, we kunnen geen kant uit, we zitten echt. En dan zegt de koning van Israël, Elisa, mag ik ze in de pan hakken? Nou kan ik ze allemaal in één keer afmaken. En dan zegt Elisa, nee, dat doen we niet. Ga maar even naar de keuken, ga maar een potje voor ze koken. En dan krijgen ze een potje pap. En dan krijgen ze eten, dan krijgen ze drinken. En dan zijn die vijanden, die Syriërs, zijn zo beschaamd. Hè, dat ze zo goed zijn behandeld. En dat staat er zo mooi. Dat was het laatste vers wat we lazen. Nadat ze een grote maaltijd hebben gekregen. En sindsdien kwamen ze niet meer in het land. Ze hebben nooit geen last meer gehad van die vijand. Nooit meer. Ze hebben er geen last meer van. Als je het kwade overwint door het goede, dan rijden er een last meer aan. Nou gemeente, we hebben uitgebreid stilgestaan met het zesde gebod. Wat is het gebod wijd, diep en breed? Eigenlijk spreekt het zesde gebod van een God die leven is. En die licht is en die liefde is. En het mag ons gebed zijn, o Zoon, maak ons aan u gelijk. Het oog in het zien, de voet in het wandelen, dat in mijn denken, spreken en handelen in alles uw beeldnis blijk. En straks is de dood voor goed vernietigd. Wat een blij vooruitzicht. Afgelopen week stonden we weer op het kerkhof, de begraafplaats. Al die graven, al die stenen.
De dood zegt altijd maar geef, geef, als een bloedzuiger. Maar straks is die dood voorgoed vernietigd. Het begon door de zondeval. Vreselijk toen Adam en Eva als vader en moeder stonden, als eerste bij het lijk van hun eigen kind Abel. Hij was in de hemel, maar het was verschrikkelijk. Toen begon die vijandschap tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat is nooit opgehouden. Nog steeds die vijandschap. Nog steeds. Maar het zal niet altijd duren. Het is Pasen geweest. Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen en van zijn kracht beroofd. En bij zijn wederkomst, dan zal deze laatste vijand, deze ergste vijand, voorgoed vernietigd worden. Mensen, we hebben een God bij wie leven, leven, eeuwig leven is. Het is mooi dat de 12 artikelen die we elke zondag belijden, dat die eindigt niet met de dood, maar dat die eindigt met, ik geloof, het eeuwige leven. Amen. We gaan zingen. Psalm 9, vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek. En vers 13. Bewijs, o Heer, uw knecht genaap. Psalm 9, vers 9 en 13. We zullen eindigen met een dankgebed. Heere in de hemel, wij danken u voor die geweldige boodschap die u in uw woord naar ons toe brengt. Een boodschap van leven, licht en liefde. Dat de dood en de duisternis en de haat gaan wijken voor wat u geeft. Een boodschap van liefde en vergeving die tot ons komt in de eerste plaats, zondag aan zondag. Uw liefde heeft mijn hart geraakt. Die druppel heeft dat koude, dat harde, dat donkere verdreven, versmolten. Heren, wij danken u dat u ons dat laat horen. Dat het leven is en de overvloed is in de Zoon van uw liefde. Die het zegt, ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. En die zal nooit meer sterven. Heren, die boodschap mogen we ook doorgeven. Dat verwacht u van uw kinderen, dat verlangt u van uw kinderen en dat leert u gelukkig ook aan uw kinderen. Wij hoeven dat niet te presteren, op te hoesten, want dat gaat nooit. Maar heren, we wensen wel te zijn als u. We zijn niet als u, maar we wensen dat wel te zijn. Dank u, Heere, dat u uw Heilige Geest schenkt die ons te hulp komt in onze zwakheid. Dat we op uw oefenschool telkens weer opnieuw die les mogen leren van die wegcijferende, opofferende, belangeloze liefde. Heere, wat hebben we er nog weinig van geleerd? Dat moeten we ook eerlijk bekennen. Alsof het niet verder komt dan het eerste klasje. En toch, Heere, het is ons gebed. O Zoon, maak ons ook hierin uw beeld gelijk. Dat we mogen worden als u. Ik wens te zijn als Jezus. Heere, zo willen we u bidden om nieuwe liefde, nieuwe kracht. Ook voor de week die komt, help ons in alle dingen. En geef dat de zondag mag meegaan naar de maandag en de dinsdag. En dat we weer opnieuw opgeladen, verwarmd, doorgloeid, naar een ander mogen kijken en naar een ander mogen luisteren met uw ogen en met uw oren. Leer ons dat, o Heer, elke dag. Neem weg al het zondige en behoed ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Ontvang u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.